En vanmiddag ga ik dan toch eerst weer even terug naar Openbaring. Naar het gedeelte wat we vanmorgen gelezen hebben uit hoofdstuk 20. Want het mag dan zo zijn dat dit de enige schriftplaats is waarover deze duizend jaren gesproken wordt en waar ze expliciet genoemd worden, bedoel ik dan. Ik neem niet weg dat de gebeurtenissen die erin vermeld staan wel degelijk ook elders in de Bijbel genoemd worden. In het bijzonder dan de onderwerping van de volkeren, vanzelfsprekend, aan Christus, maar aan de andere kant wel degelijk ook het binden van Satan, want dat is waar het werkelijk om gaat. Ik kan het niet genoeg benadrukken, 1000 jaar zijn de 1000 jaren waarin Satan gebonden is. En wat betreft de heerschappij van Christus, die bestaat al 2000 jaar, die heerschappij, zij het dan in het verborgene, dat is de verborgenheid van het koninkrijk, of hoe het maar genoemd mag worden, in de Bijbel zelf, met Bijbelse uitdrukkingen. En wat de aarde betreft, wel op het moment dat Satan gebonden zal worden, dan heeft de Heer zich dan toch al 40 jaar ermee bezig gehouden om zijn heerschappij op aarde te vestigen. En dat zijn dan de 40 jaar vanaf, laat ik het nou helemaal precies zeggen, vanaf het begin van de 70ste week van Daniël. Ja, dat schiet me nou van alles door de gedachten, maar het is eigenlijk mijn onderwerp niet. Hè? Dat is zo'n probleem. Hè? En dan zegt u weer, ik dacht dat u over hele andere dingen zou spreken. Ja, ik ook, maar ik kan van mezelf niet meer op aan tegenwoordig. Ja. Maar 40 jaar namelijk vanaf het begin van de 70ste week tot aan het binden van Satan. En vanaf het begin van de 70ste week houdt de Heer zich mee bezig om inderdaad zijn koninkrijk te openbaren. In de door hem tevoren aangekondigde volgorde, beginnend in Jeruzalem. Dan wel beginnend bij het Joodse volk, daarna in Samaria. En met een of andere vreemde sprong zeg ik dan, beginnend in Jeruzalem, daarna over de 10 stammen van Israël, want daar moet je het eerst aan denken zodra Samaria genoemd wordt. Dus eerst over heel Israël, daar komt het op neer, maar beginnen bij het Joodse volk en daarna over de overige volkeren. En u kent hopelijk het scenario, of zeg je scenario? Dat weet ik niet. Het scenario. Ja, anders denkt u dat ik een spraakgebrek heb. En dan krijg ik last, want dan word ik uitgenodigd om omroeper te worden of zo bij de omroep. Nou goed, laat maar zitten. Maar u kent het scenario toch, het begin van de 70ste week, het sluiten van een verbond tussen de Joodse staat met een of andere komende, met een vorst die komen zal, laat ik het maar eenvoudig zeggen zoals het er staat. Maar vanaf hetzelfde moment zouden de twee getuigen, Gods twee getuigen, optreden, prediken namelijk, in de straten van Jeruzalem. En dat is wat ik bedoel, daarmee begint God inderdaad zijn koninkrijk op aarde te openbaren. Dat is waar het om gaat. En aangezien het koninkrijk zou komen over gelovigen, doet hij er alle moeite voor om mensen inderdaad tot geloof te brengen. En aangezien het Joodse volk door hem al van oudsher is uitverkoren om het eerste te zijn onder de volkeren, laat hij het evangelie prediken eerst in Jeruzalem. En nergens anders. Nou ja, misschien dat het uitlekt. Dat kun je soms niet voorkomen. Zelfs het evangelie lekt wel eens uit. Hè? Maar goed, ja, je moet soms moeite doen om het ergens te horen, hoor. Maar goed, maar het lekt wel eens uit. En dat is daarmee ook zo. Maar dat is het scenario en het leidt ertoe dat inderdaad aan het eind van de 70ste week een gelovig overblijfsel zal zijn uit het Joodse volk. Het behouden zal worden niet in Jeruzalem. Dat hoor je tegenwoordig ook nergens meer, heb ik gemerkt. Ik heb het eens nagekeken de laatste maanden. Maar niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem. En niet die verhalen, niet die slappe verhalen, want ze zijn zo onbijbels over. En dan verschijnt de Heer op de Olijfberg en toen leefden ze toch nog lang en gelukkig. Want zo zit het niet, zo is het nou eenmaal niet. Dit Jeruzalem, tot nog toe de hoofdstad van de Joodse staat en binnenkort de hoofdstad van de Palestijnse staat, begint 70ste week. Maar dit Jeruzalem zal om die reden en om nog een reden, namelijk de oprichting van dat afgodsbeeld daar in de heilige plaats, dit Jeruzalem zal verwoest worden en deze Joodse staat zal verwoest worden. Niet omdat ik dat wil, En dat is ook niet de reden waarom ik het herhaal, maar omdat God het heeft aangekondigd, omdat het zijn rechtvaardig oordeel is en hij heeft het ons bekendgemaakt, zodat wij geen valse verwachtingen zouden hebben. Enzovoorts. Want hoe dan ook, van deze dingen wordt vele malen in de schrift gezegd, ze zijn vast besloten en het zal geschieden en ze zullen het geenszins ontvlieden en meer van deze uitdrukkingen. Daar verandert niks aan. Daar kun je om bidden wat je wil, maar er verandert niks. En of we met z'n allen gaan bidden elke dag of de Heer dit Jeruzalem wil sparen, dat helpt niks. Jeruzalem zal verwoest worden en wij zouden beter moeten weten. Want hij heeft het bekendgemaakt in zijn woord. Dat is waar het om gaat. Er zal alleen een overblijfsel uitbehouden worden. Maar als het één keer zover is, dan zal inderdaad uiteindelijk heel Israël verzameld worden. De stammen van Israël. En of dat nou voor of tijdens of na de verzameling is, dat maakt verder niet uit. Maar uit dat Israël, en dan moet ik deze keer zeggen, gewoon uit de 12 stammen van Israël, zullen 12 maal, dus 12.000 dienstknechten gods worden aangesteld, oftewel 144.000 dienstknechten gods, die inderdaad het evangelie zullen prediken namens Israël. Officieel zullen ze het prediken aan de volkeren met als doel dat uit de volkeren dan toch een overblijfsel tot stand komt. Want ik moet u zeggen dat een meerderheid van heel de mensheid zelfs, en niet alleen van het Joodse volk, maar een meerderheid van de mensheid inderdaad zal omkomen. Dan wel zal sterven, dan wel door God zelf van de aarde zal weggenomen worden, om de eenvoudige reden dat voor ongelovigen hier op aarde in het koninkrijk van Christus nou eenmaal geen plaats is. En moeilijker is het niet. En daar kun je het mee eens zijn of niet, maar er wordt ons dus niet gevraagd of we het daar wel mee eens zijn. Dat is Gods rechtvaardig oordeel, dat is de raad Gods en het is een deel van de volle raad Gods. Zo zal het gebeuren en het aardige is dat dit ons bekend maakt, ons niet alleen, maar ook de mensen die dan leven nog, zal ik maar zeggen, op aarde. Het wordt bekend gemaakt opdat ze aan de hand daarvan een beslissing zouden nemen. En evangelisatie in onze dagen is in wezen ook niks anders. De vaststelling van Gods raad, en die heeft gezegd, alle ongelovigen zullen sterven en niet meer zijn tot in eeuwigheid. Ik citeer maar even wat uit het Oude Testament dan voor de gelegenheid. En alleen degene die gelooft zal leven ontvangen en zal eeuwig leven hebben. Waar, wanneer en hoe, daar gaat het dan nog niet eens over. Maar dat is het Bijbels gegeven, daar verandert ook net zo min wat aan. En zo goed als wij, zondaren, moesten sterven om daarna nieuw leven te ontvangen, zo zal Jeruzalem verwoest worden, opdat daarna een nieuw Jeruzalem op aarde gebouwd zal worden. Daartoe zal ook de Joodse staat, de staat Israël notabene, ondanks de naam, die staat zal vernietigd worden, opdat de Heer zijn eigen staat, heilstaat wel te verstaan, op aarde zal vestigen. En die hoeft niet te onderhandelen met een Palestijn. Of je nou met een machinewegeweer rondloopt of staat te huilen omdat er een Jood is overleden. Begrijp je wel? Ja, ik zeg het wat hard, want anders dan kom ik er ook niet meer uit. Dan weet ik ook niet hoe ik het zeggen moet. Maar dat zijn de feiten. En ongeacht onze emoties daarbij, wij zouden ons moeten realiseren dat wij onze gevoelens, onze emoties zouden onderwerpen aan de waarheid. En het probleem van de mens, het probleem van de wereld in het algemeen, is dat men zijn emoties bovenop stelt en waarheid vindt men dan niet meer belangrijk. Want de waarheid stuit ons tegen de borst. En als iemand ons de waarheid verteld heeft, nemen we dat hoogst kwalijk, dat weet u toch. En als we iemand hekel aan iemand hebben, vertellen we hem de waarheid. Toch? Ik bedoel, dat heb ik ook niet uitgevonden, dat is een algemeen bekende gedachte. Vandaar dat mensen boos worden als je het evangelie vertelt, want je vertelt ze de waarheid. En ze worden ook boos als zelfs als je aan christenen vertelt dat Jeruzalem zal verwoest worden. Nog afgezien van dat ze boos worden als je zegt dat ze gestorven zijn. Zelf, voor God. Der wereld, der wet en der zonde. Het is de blijde boodschap eigenlijk, maar vooruit. Men neemt het je hoogst kwalijk. Maar zo zal het gaan, hoe dan ook. En daar verandert niks aan. Het enige wat ik eraan toe zou moeten voegen dan toch in dit verband, dat we nog iets anders weten, waarvan we weten dat het zo zal gaan. Namelijk, dat voor het zover is, zijn wij hier weg. Want, zoals een broeder net tegen mij zei, er staat, hij zal ons behouden van de toekomende toorn. Dan wel uit de toekomende toorn En welk voorzetsel er dan ook maar staat, zeg ik altijd. Dat maakt echt geen verschil. Nee, is nou helemaal zo. Hij zal ons behouden van die toren. Want hoe dan ook, als hij zijn koninkrijk gaat openbaren in de wereld, beginnende zelfs al met het optreden van de twee getuigen in het begin van de 70e week van Daniël, dan doet hij dat samen met de gemeente. En daarom zijn wij voor die tijd weg. En dan zijn er ook nog die protesteren. Die zeggen, wat jammer dan dat wij die zegening van die grote verdrukking niet mogen meemaken om daardoor gelouterd te worden en dat soort dingen meer. Wat een onzin. En wat een wartaal. Alsof wij het jammer zouden moeten vinden, alsof wij er blij mee zouden moeten zijn. Het is gewoon de vaststelling van een feit. En als wij het woord Gods leren kennen, een bijzonder profetisch woord, dan leren wij dat woord liefhebben en dan zijn we blij met alles wat God ons bekend maakt. En eerlijk gezegd, dan moet ik u zeggen, dan zijn we zelfs blij als Jeruzalem zal verwoest worden, omdat er dan eindelijk een eind komt aan de goddeloosheid van die stad. En daarmee een eind aan de tijden der heidenen. Een eind aan het ongeloof van het Joodse volk als zodanig, want daar gaat het om. Dat heeft 2000 jaar geduurd en ik moet zeggen dat de Heer dan kennelijk wel erg langmoedig geweest is. Ik denk altijd, ze zullen u zomaar gekruist hebben. Dus kijk hoe u dan reageert en of u dan ook 2000 jaar gaat zitten wachten alvorens eens iets te ondernemen. Begrijpt u wel? Deze dingen staan vast en zullen dus zo zonder meer gebeuren. Die zijn niet afhankelijk van onze interpretatie, van onze vindingrijkheid om aan bijbelteksten ineens dan toch weer een andere betekenis te geven enzovoorts. We zouden dat niet moeten doen. We zouden niet moeten sjoemelen ook met het woord van God. We zouden het niet moeten verzwakken. We zouden het gewoon zo door moeten slikken. Dat is het. Zoals het er staat, zoals God gezegd heeft, zo eenvoudig mogelijk bovendien. En dan is het ook duidelijk ook. Dus echt totaal niks moeilijks aan. De moeilijkheid die er is in verband met de bijbelse waarheid in het algemeen en in verband met het profetisch woord in het bijzonder, is dat wij het onder elkaar oneens zijn daarover. En omdat kerkelijke traditie nooit wat gezegd heeft over een duizendjarig rijk. Weet u wel, en daarom mag het niet bestaan. En toen zei de kerk, als iemand gelooft in een duizendjarig rijk, dan moet hij geschrapt worden als lid. Dag, dominee Berkhoff. Nou goed, dat is ook wel lang geleden trouwens. Maar zo gaat dat dan. Hè? Dan word je eruit gezet. Waarom? Niet omdat het niet in de Bijbel staat, maar omdat de kerk het nooit geleerd heeft. Nou, dan was de kerk fout, want de Bijbel heeft gelijk. Toch, al zeg ik nou iets met een Duitser mee, dat doe ik niet graag, maar niettemin, de Bijbel heeft toch gelijk. Hè? Zo is het nou eenmaal. En dus we doen er goed aan om ons te onderwerpen aan het woord Gods in plaats van onze boven te stellen. En ons te onderwerpen aan het profetisch woord in plaats van onze boven te stellen en te zeggen, ja, daar kan het niet over gaan of dit kan dat niet wezen enzovoorts. Het moet iets anders zijn, die mannelijke zoon kan niet de gemeente zijn. Ja, wat dan wel? Nou, dat kan iedereen invullen. Weet u wel? Hè? En 1 Thessalonicense 4 kan niet over de gemeente gaan, want toen wist Paulus het nog niet. Wat krijgen we nou? Als hij het toch overschrijft, wist hij het wel, dan blijken onze vooroordelen onjuist te zijn. En dan hebben we bovendien heel wat andere schriftgedeelten nog nooit gelezen, zeker. Ik ben wat scherp natuurlijk nu, maar ik zou zo graag willen dat nou eindelijk dat gezeur over de Bijbel eens een keer ophield. En dat onze eigen theorieën een keer aan de kant gegooid werden, terwille van de schrift. En als u zegt, ja, maar jij hebt ook een theorie, dan zeg je, ik heb geen theorie. Dat is wat u denkt. Dat is niet waar. Ik heb een Bijbel. Het levende woord van God. En daar kan ik nog elke dag uit leren. En ik hoef niet weg te gooien wat ik denk te weten, maar ik moet wel altijd weten, en dat moet u ook, waar het vandaan komt, hoe u eraan komt, waar het in de Bijbel staat. Of het wel zo is, daar gebruiken wij de Bijbel voor. Om ons eraan te onderwerpen en niet om het beter te weten. Nou goed, en ieder zoekt dat voor zichzelf dan maar eens uit. Maar ik word er wel eens wat moedeloos van, moet ik u zeggen. Als ik zie hoe men met de Bijbel omspringt, op welke arrogante wijze, dat zeggen ze van mij, dat weet ik wel. Maar op welke arrogante wijze men met een pennetje in de Bijbel gaat zitten strepen van dit eruit en dat eruit. En dat is een verkeerd voorzetsel en hier staat wat anders enzovoorts. Zo werkt het echt niet. En dan zou je van je Bijbel ook niks begrijpen. Ik ben van mening, en ik weet het uit ervaring, dat durf ik rustig langzamerhand te zeggen, dat als je met een loep, met een vergrootglas in je Bijbel gaat zitten kijken, dan lees je geen Bijbel meer. Dan lees je lettertjes. Dat is een ander woord voor trouwens, maar dat durf je niet in het publiek uit te spreken. He? Dan lees je lettertjes, maar dan zie je niks. En als je de natuur bestudeert met een microscoop, dan zie je van de natuur niks. Begrijp je wel? En als je gaat zitten praten en studeren over bepaalde aspecten van het leven als zodanig, dan heb je geen leven. Dan is er gewoon niks. Het gaat om een geheel, het grote geheel van het woord van God. En daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan, dat als men die hele Bijbel tot zich neemt, dat die Bijbel zichzelf corrigeert, zichzelf aanvult, zichzelf verklaart, enzovoorts. Nou goed. Waar het dus om gaat, en dan kom ik terug bij mijn onderwerp, is dat de Bijbel gewoon zegt dat in de toekomst de Heer alsnog zijn koninkrijk op aarde zal openbaren. En dat wat in het verleden gebeurd is, zal in de praktijk bekrachtigd worden. Want wat in het verleden gebeurd is, en er komen weer de meest wilde theorieën, wat in het verleden gebeurd is, is dat door de opstanding van Christus teniet gedaan is degene die het geweld des doods had. Dat is de duivel. Hebreeën 2. Wat in het verleden gebeurd is, is dat de overheden en machten in het openbaar voor schut zijn gezet, tentoon zijn gesteld, dat voor paal zetten, zo heet dat in het Nederlands. Dat is een nette uitdrukking overigens, en het is de originele. De schandpaal namelijk. Tot spot, in het openbaar tentoongesteld en uitgetogen, want hij heeft over hen getriomfeerd. De duivel is al verslagen. In het verleden. Wat aardig is, de andere kant van het verhaal is dat de Heer in de praktijk van zijn overwinning geen gebruik maakt, althans hij doet het wel, maar tot op zekere hoogte, maar hij laat die wereld. Die wereld die hem niet wilde hebben, die hem afwees, die liever wandelde in het duisternis dan in het licht, want in het duisternis kun je zo leuk om je heen tasten, weet je wel, op zoek naar van alles. Dan kun je dus in geestelijke duisternis filosoferen, theorietjes bedenken enzovoorts. Nou, dat kiest de mens liever. En ik heb soms het idee, vele gelovigen helaas ook. Maar God heeft gezegd, als ze mijn licht niet willen, dan zoeken ze het maar een poosje uit in die duisternis. En als ze dan liever de God deze eeuw hebben, Satan, dan mij, dan zoeken ze het maar een poosje met die Satan uit. En dat is ook precies wat al bijna 2000 jaar zo gebeurt. En wat binnen afzienbare tijd tot een grote climax zal komen. In diezelfde dagen als waarin de Heer zijn koninkrijk op aarde zal openbaren, om de dood eenvoudige reden dat die Satan en de God deze eeuw inderdaad op aarde zal geworpen worden, zodanig dat hij niet meer is de overste van de macht der lucht, maar hij heeft overste op aarde, over de mensheid. En dan wordt de mens geconfronteerd met degene voor wie die mensheid nou eenmaal gekozen heeft. Wij niet dus, maar daarom zijn wij ook weg. Het is een heel eenvoudige Bijbelse gedachtegang. Niettemin, Satan is overwonnen en wat in de toekomst zal gebeuren is gewoon de praktische uitwerking daarvan, namelijk hij zal uit de hemel geworpen worden, zonder slag of stoot. Want de slagen en stoten zijn al geweest. Toen zei iemand, ja, maar er staat toch, Michael krijgde en zijn engelen, en tegen de draak en zijn engelen, en die hebben niet overmocht, en toen werd hij uit de hemel geworpen. Dan moet ik u zeggen, dat is de beschrijving van de situatie in onze dagen, maar als het één keer zover is dat de opname van de gemeente plaatsvindt, dan is de strijd definitief beslist. En hij wordt op de aarde geworpen. En dus heerlijkheid in de hemel, maar weet degene die op de aarde wonen. Maar de strijd die zich nu afspeelt in de onzienlijke dingen, in de onzienlijke wereld, die strijd die zal zich voortzetten in de zienlijke wereld, die zal gefotografeerd, gefilmd kunnen worden en op televisie verschijnen, hoe het allemaal maar heten mag. Dat is wat in de toekomst gaat gebeuren, hier beneden. Maar in diezelfde tijd zal de evangelie gepredikt worden, opdat mensen misschien dan in de verdrukking, in zulke zware verdrukking, hun hoop zullen stellen, inderdaad op de Christus Gods. Dat is het idee. Ik vrees dat het er verhoudingsgewijs niet veel zullen zijn. Nou, dat weet ik zeker, want het gaat altijd over een overblijfsel. En dus een minderheid, helaas. Maar ja, daar denkt God zelf net zo over. Helaas. Een minderheid, maar daarom gebeurt het wel zo. En uiteindelijk zal het erop uitdraaien dat die duivel die dan 40 jaar lang zijn gang is gegaan hier op aarde, uiteindelijk gevangen zal worden en in de afgrond zal geworpen worden. En dat die twee figuren waarvan hij zich in de eerste plaats bediende, het beest en de antichrist, met dank ook aan Johannes de Heer, want die zei het toch goed, heb ik gezien. Het beest en de antichrist, zijn opvolgers trouwens niet, maar hij wel. Het beest en de antichrist, die zullen gegrepen worden en zullen geworpen worden inderdaad in de poel des vuurs, zoals staat in hoofdstuk 19, vers 20. En dan niet alleen, want een van de grootste oordelen die de mensheid ooit heeft getroffen, zal de mensheid dan treffen. Namelijk het wegnemen van alle goddelozen van de aarde. Heel onbekend, maar het is zo. En we hebben het niet over de jongste dag. Integendeel, we zijn nog steeds 1000 jaar daarvoor. Want niet alleen deze twee beesten, zal ik dan maar zeggen, daar hebben we het een andere keer dan weer over. Maar niet alleen deze twee beesten zullen worden weggenomen. Satan zal ook worden weggenomen. Maar alle ongelovigen zullen van de aarde verdwijnen. Precies zoals in de dagen van Noach. Hoe ik daarbij kom? Nee, omdat het er gewoon staat. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren etende en drinkende, en er was nog iets. Tot de dag toe in welke de zonvloed kwam en ze alle weggenomen werden. Zo zal het ook zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want ze zullen zijn etende en drinkende en dan komt het oordeel. Er zullen de twee op een akker zijn, staat er dan. En de een wordt weggenomen, de ander zal gelaten worden, et cetera. En als je weggenomen wordt, daar ben je slecht af. En als je gelaten wordt, ben je goed af, want dan ga je het koninkrijk binnen. Hier op aarde, op de akker. De akker namelijk de wereld, Matthäus 13. Maar ik citeer uit Matthäus 24. Dat is het oordeel over een levende mensheid. Waarbij gewoon aan het eind van, of ik moet zeggen, waarbij gewoon op dat tijdstip, het tijdstip waarop de 40 jaar om zijn vanaf het begin van de 70ste week van Daniel, zal ik dan maar zeggen. Of het tijdstip, de datum die God zich gesteld heeft voor, en nu moet er afgelopen wezen, heb ik mijn koninkrijk over alle volkeren, dus de 2036, heb ik het goed uitgerekend, zo gauw. Als het klopt, hè. Maar dan ongeveer dus. Dan worden gewoon alle ongelovigen van de aarde weggenomen. En niet naar de hemel uiteraard. Maar die waarheid wordt weggeredeneerd doordat men leest alsof het gaat over de opname van de gemeente. In die richting is het zelfs een beetje vertaald. Een beetje. Maar zo redeneert men dat weg. En precies hetzelfde geval is dat van het einde van de 70ste week. Jeruzalem, de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Het betekent niet dat alle die daar zijn ineens gezegend zullen worden. Het betekent dat alle die daar zijn gedood zullen worden. En als ze niet maken dat ze wegkomen, dwars door die gescheurde Olijfberg naar de woestijn, dan zullen ze omkomen. Ze zullen kunnen vluchten, dat wel. Het is altijd al zo geweest dat er een ontkoming was. Maar alleen voor het gelovig overblijfsel uiteraard, met dank aan Joel 2. Want daar worden die termen gebruikt. Maar wat aan het einde van de 70ste week gebeurt in verband met Jeruzalem, wordt weggeredeneerd. Men doet het voorkomen alsof dan komt de Heer en dan komt alles toch nog goed. En precies zo doet men met het einde van die totale periode van 40 jaar. Namelijk dan komt de Heer en dan komt het toch wel goed. En velen denken trouwens dat het een en dezelfde gebeurtenis is. En daarmee wordt feitelijk het grootste en belangrijkste deel van de grote verdrukking eigenlijk in zijn geheel weggeredeneerd. En van de 36,5 jaar van de grote verdrukking blijven er maar 3,5 jaar over. Zo redeneerde men dat weg. Wat denk je waar dat vandaan komt? Die gedachte. Uiteindelijk. Nee, ik verwijt het niemand, daar gaat het niet om. Maar dat is wel wat er gebeurt. Als God zegt, ik zal oordelen, dan zeggen we, oh, dat loopt zo'n vaart niet en dat valt wel mee, enzovoorts. En als God zegt, ik zal een verdrukking brengen over het volk, hoedanig en niet is geweest en ook niet meer zijn zal, dan staan de theologen op en zeggen, dat was de Tweede Wereldoorlog. Dus nou komt er niks meer. Nou, het ergste moet nog komen. Kan het ook niet helpen. Nogmaals, niet omdat ik dat wil, zoals een Jodin een keer tegen mij zei. Hè? Maar omdat de Heer dat gewoon gezegd heeft. En iets anders is het niet. En dus komt er een oordeel over de hele mensheid, waarbij uiteindelijk de leidinggevende figuren van de mensheid gevangen zullen worden genomen. En dat geldt eveneens voor Satan, die gebonden zal worden gedurende een periode van 1000 jaar, zoals vermeld hier in de eerste verse van Openbaring 20. Maar het staat net zo goed in het Oude Testament hoor. Want ik kom het tegen in Jesaja. Jesaja 24. Waar in mijn Bijbel boven staat, profetie over de verwoesting van het Joodse land. Ja, als het een profetie was over zegeningen, had er boven gestaan zegeningen voor Gods kerk. Die begrijp je toch, of niet? Maar als het oordeel is, dan is het verwoesting van het Joodse land, of oordeel over de vijanden van Gods kerk, enzovoort. Maar goed, maar verwoesting over het Joodse land, inderdaad. Dat klopt. Maar het gaat feitelijk over de grote verdrukking die over het Joodse land zal komen. De tegenwoordige Joodse staat. Deze, onze, tegenwoordige staat Israël. Daar gaat het over. En dit zal de stad overkomen. Dit oordeel wordt hier beschreven. Ik kan het alleen niet lezen, want het neemt te veel tijd. Maar er staat in vers 19 van Jesaja 24, de aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneengescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden, de aarde zal ganselijk waggelen, gelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden, gelijk een nachthut, wat het maar wezen mag dan, hè. En haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen en niet weder opstaan. Dat is met het land, er staat aarde steeds, maar ik lees bij voorkeur land, want dat is wat het is. Ik denk dat de nadruk toch echt ligt op het Joodse land en op de Joodse staat. En dan staat er in vers 21 in het algemeen en samenvattend, het zal geschieden te dien dagen dat de Heere bezoeking doen zal over de heerscharen des hogen in de hoogte. Die kennen wij toch, hè? Nou, ik hoop dat we hem niet al te goed kennen, maar toch. Hij zal bezoeking doen over de heerscharen des hogen in de hoogte. De macht der lucht heet zoiets in het Nieuwe Testament. En die hoge in de hoogte is uiteraard gewoon de duivel. En zijn heerscharen, dat zijn personeel. Hij zal bezoeking doen over de heerscharen des hogen in de hoogte en over de koningen des aardbodems op de aardbodem. Beide. Dus, een oordeel over dat wat in de hemel is, en vervolgens wordt genoemd een oordeel over de volkeren der aarde. En zij zullen samen vergaderd worden, gelijk de gevangenen in een put, en ze zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden. Waarna de vraag is, hoeveel dagen? En het antwoord is uiteraard gewoon 1000 jaar. En wat er hier niet bij staat, wordt er in Openbaring 20 gewoon bijgezet. Ze zullen gevangen genomen worden, besloten worden in een put. Dat is de afgrond daarin, want zo wordt het genoemd. Maar na vele dagen, of gewoon en na vele dagen, weder bezocht worden in de zin van, zullen weer losgelaten worden. En dat is precies wat Openbaring 20 al zegt. Zodat wij ons dienen te realiseren vervolgens. Ja, intussen lees ik vers 23, maar wij zouden ons realiseren vervolgens dat dus de aanvang van de 1000 jaren bepaald niet hetzelfde is als de jongste dag. En dat dus dat oordeel waarbij de een wordt weggenomen en de andere gelaten uit Matthäus 24, dat het bepaald niet het oordeel is van de jongste dag. En dus dat het oordeel over de levende volkeren uit Matthäus 25, het scheiden van de schapen en de bokken, want dat beeld wordt daar gebruikt, dat niet het oordeel is van de jongste dag. Het is namelijk niet het oordeel over de levenden en de doden, maar het is het oordeel over de levenden. Bij de aanvang van het koninkrijk, op aarde wel te verstaan. Dus bij de aanvang van de 1000 jaren, dat is de gedachte. Maar voor sommigen is dat natuurlijk al heel ingewikkeld, hè. Kijk, dat wij verwachten een jongste dag, dat kent u toch, de jongste dag, hè. De jongste dag wanneer God zal komen of de Heer zal komen om te oordelen de levenden en de doden, dat is al erg genoeg, die ene dag. Degenen die erin geloven hopen ook dat hij nooit komt. Nee, ja, het staat natuurlijk in de een of andere geschrift, dus men moet het geloven. En dus ondertekent men zoiets. En dat is het dan, maar men hoopt uiteraard dat het nooit komt. Dus die ene dag is al moeilijk genoeg. En al toen Johannes de Heer bekend werd door zijn prediking van duizend jaren vrederijk, zoals hij het noemde, toen kreeg hij weerstand, want toen zeiden ze, ja, maar dan leer je twee wederkomsten. Ja, wij leren niet twee wederkomsten. Bovendien, als iemand zegt, jullie leren twee wederkomsten, zeg ik, dan vergis je toch, want de jongste dag leren wij niet als wederkomst. Maar bovendien, de ene wederkomst die wij dan overhouden, die valt toch weer uit. Daarin vallen toch weer drie komsten te onderscheiden. Maar kijk, dat is te moeilijk voor iemand die alleen maar een jongste dag zegt te geloven. Niet verwacht, want die verwacht hij niet. Maar, weet je wel, dan wordt het te moeilijk. En als er iemand komt met een boodschap, nee, voordat de jongste dag komt, zal de Christus nog duizend jaar een koninkrijk hebben hier op aarde. Dan wordt het problematisch, want dan wordt op een of andere wijze een conclusie getrokken. De gedachte ontstaat namelijk vanzelf blijkbaar, dat wat normaal verwacht werd voor de jongste dag, dat zou je moeten verwachten duizend jaar voor de jongste dag. Zo zit het ongeveer. En waarna de jongste dag de eeuwigheidstoestand zal aanbreken van een nieuwe, helemaal nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont, denkt men dan beginnen duizend jaren en daarin woont gerechtigheid. En dan is alles prima opgelost enzovoorts. Dat soort problematiek. Maar daar kom je natuurlijk nooit uit als je niet gewoon eerst even loslaat waar het allemaal over gaat. Het blijkt namelijk dat God een gedifferentieerd plan heeft met betrekking tot de mensheid in het algemeen. En met betrekking ook van groepen van mensen. En dat is niet alleen een kwestie van bedelingen. Je hoeft daarvoor nog niks van bedelingen te weten. Je hoeft het woord niet eens te kennen om deze dingen toch gewoon in je Bijbel tegen te komen. Er is niks moeilijks aan. Hij zou komen in de toekomst om zijn koninkrijk op aarde te brengen, beginnend bij Israël. En wat hij aan Israël doet, eerst zal hij later doen met de volkeren. En dan beginnen die duizend jaar. En als u mij vraagt, het belangrijkste doel van de duizend jaar is inderdaad te demonstreren, zoals ik vanmorgen gezegd heb, te demonstreren dat de zonde niet slechts komt van Satan, hoewel oorspronkelijk uiteraard wel, maar dat in werkelijkheid de zonde zit ingebakken, om zo te zeggen, in de schepping als zodanig. In de aarde en daarmee ook in de mens die uit de aarde aards is, uit 1 Korinthe 15. Dat is het idee. En ook als Satan niet rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden, zal blijken dat de mensen gewoon zondaren zijn. En hoewel de regering gevormd wordt in de eerste plaats door Christus zelf, de gemeente durf ik in dit verband niet te noemen, maar hoewel de regering gevormd wordt door Christus zelf en hoewel de maatschappelijke structuren dus bepaald zijn geworden door God zelf, zodat niemand de schuld kan geven aan de maatschappelijke structuren, blijkt toch dat de mens een zondaar is. Denk altijd, jammer dat je het niet meer mag meemaken, dokter Anders J. den UTB. Huh? Nou goed, ken je die niet? Oh, nee. Maar u weet wel, die filosofieën zijn dat van dat er van de mens zo weinig terechtkomt, dat komt door de maatschappelijke structuren, dat is het eigenlijk. Hè? Zo van, het individu is het product van de maatschappij. Dan ben ik maar een klein filosoofje, maar op de kleuterschool wist ik geloof ik al dat de mens er eerder was dan de maatschappij, zodat het andersom is. Als er met de maatschappij wat mis is, komt het door de mens en niet andersom. Toch? Dat is niet zo moeilijk als die van de kip en het ei, wie er het eerst was. Ik bedoel, daar kom je nooit uit, maar hier kom je dus wel uit. De mens was er eerder dan de maatschappij. Als de maatschappij rot is, want dat is het woord wat je daarvoor moet gebruiken dan, volgens de voorschriften en de traditie, dan komt dat omdat de mens rot is. En in de toekomst, in duizend jaren, zal men niet kunnen zeggen de maatschappij deugt niet, of de wetten deugen niet, of de regering deugt niet, of iets dergelijks. Want dat deugt allemaal perfect. En toch blijkt de mens een zondaar te zijn. Dat is waar het om gaat. En dat blijkt inderdaad op het individuele niveau. Nee, ik bedoel dit. Kijk, dat, hoe zeg ik dat nou even duidelijk? Het blijkt namelijk dat weliswaar in de, laten we zeggen, in de afgelopen 6000 jaar of zo, ik ben pas 50, maar vooruit. Maar in de afgelopen 6000 jaar blijkt dan dat dikwijls de volkeren ineens aan elkaar beginnen te klitten, zal ik maar zeggen, en grote machtblokken vormen enzovoorts. En het blijkt soms dat ineens grote delen van de mensheid, nooit de mensheid in zijn geheel, want er is altijd een deel van de mensheid wat in het verhaal niet belangrijk meer is, is helaas zo. Maar dat de grote blokken van de mensen in hun geheel een bepaalde kant op waaien. Dat heb je toch, hè? Zo ongeveer zoals een zwerm spreeuwen, zal ik maar zeggen. Weet je wel, ze vliegen naar rechts en dan ineens is links uit de flank mars en dan gaan ze allemaal, slaan ze een hoek, een haak. Net als hazen, ja. Precies, ze slaan ze een haak en dan gaan ze de andere kant op. Met de mensheid gebeurt dat ook. Niet altijd, maar op gezette tijden gebeurt dat. Dan waaien ze allemaal dezelfde kant op. Gebruik met opzet dat woord waaien, want dat veronderstelt geest met een kleine g. Ze waaien namelijk allemaal één kant op. Hoe komt dat? Omdat ze toevalligerwijs net allemaal op hetzelfde moment ongeveer op hetzelfde idee zijn gekomen. Denken we echt dat al die spreeuwen op één en hetzelfde moment denken, kom, laat ik eens links afgaan. Daar was ook namelijk gewoon alleen maar lucht, dus waarom zouden ze... Interessant, waarom doen die spreeuwen dat, hè? Hoe doen ze dat? Maar goed, daar gaat het nou niet over. Waar het over gaat is, hoe doen mensen dat? Hoe komt dat? Nou, dat komt omdat er gewoon één iemand een plan uitwerkt. En dat is niet een mens. Dat komt omdat er één iemand is die al die mensen tegelijkertijd min of meer inspireert. En die plannetjes zit uit te denken. En op het moment dat hij denkt van nou, het zal misschien nou lukken. Hup, dan gebeurt dat. Zo gaat dat. En het verschijnsel dus dat volkeren, vele volkeren, inderdaad aan elkaar klitten, dat een band komen, overeenkomsten sluiten, of dat alle mensen ineens allemaal netjes zijn op het milieu of zo, is, bedoel ik. Maar zulke dingen, ik bedoel serieus, maar het gaat me daar niet om, dus liever geen discussie. Maar dat soort dingen, dat komt allemaal uit één hoek. Hoe komt het dat mensen ineens allemaal gericht zijn op de mystiek en zo? En op het jaar 2000, dat is ook maar een nummer. Hè? Hoe komt dat? Nou, dat is gewoon omdat er iemand achter zit die dat zit te voeren. Dat is makkelijk genoeg. Iemand die de leiding neemt. Iemand die macht heeft over de mensen en over deze wereld. Let wel, hij wordt wel kort gehouden, want het is met zijn kop niet zo best gesteld natuurlijk. Hè? Er zitten een paar deuken in om het niet al te eerbiedig te zeggen, want dat is ook niet de bedoeling. Maar hij wordt wel maar kort gehouden. Kijk, en dat is het aardige. Daarom komt er van een volkenbond ook niks terecht. En daarom kwam er niks van terecht van een volkenbond. Daarom komt er ook niks terecht van zo'n instituut als de Verenigde Naties, wat strikt genomen natuurlijk hetzelfde is. De duivel zou het wel willen, maar God wil het niet. Nee, sommigen denken precies andersom, dat weet ik. Maar die verzameling van de volkeren tot elkaar, een volkenbond dus, dat komt niet van God. Zeg iemand, ja, maar God wil dat toch? Zeg ik, ja wel, maar onder Christus. En bovendien leert de schrift dat in onze dagen niet zal gebeuren. Hij zal het zelf bewerkstelligen in de toekomst. Dus als vandaag aan de dag toch dat streven er is om tot die gemeenschap en eenheid te komen, tot dit soort grootschalige verbonden, dan weet je zeker waar het vandaan komt. De mens zelf vindt het niet uit hoor. U en ik hebben er toch geen behoefte aan om een verbond te sluiten met, noem eens wat. Hebben wij toch geen behoefte aan? Of wel? U wel? Nee, en de mensen die dan nog zeggen, ja, dat hebben we wel behoefte aan, die menen dat niet eens, want die waaien gewoon met een bepaalde wind mee. Die denken dat ze verstand hebben van politiek en dat ze de situatie van landen en volken kunnen overzien, hebben ze een gedachte over. Ze hebben daartoe ook een krant van een bepaalde kleur en die houdt hen dan precies op de hoogte van hoe het ermee staat. Begrijpt toch wat ik nu zeg of niet? Nou, zo goed. Dus die weten dan precies hoe het ermee staat en hoe het zou moeten. Maar voor ze henzelf maakt het natuurlijk geen fluit uit. Helemaal niks zelfs. He? Nou goed, ik schiet me nog veel meer door de gedachte, maar dat zal ik u dus niet vertellen. Allemaal, waar het maar om gaat, is dit. Dat die gemeenschap van die volken, dus allemaal, weet u wel, dat komt bij de duivel vandaan en God staat het gewoon niet toe. Daarom zijn dat soort ondernemingen ten dode opgeschreven. God namelijk heeft gewild dat de mensheid verdeeld zou worden. Niet zo'n groot machtsblok zou worden, want zodra dat ontstaat, ontstaat ook massahysterie. En hysterie is nog altijd, laten we zeggen, gekte, laat ik het netjes zeggen dan. Dat is de nette versie. Daar grijpt de duivel in namelijk. Dat is de gang van zaken. En dus God zegt, nee, niet bij elkaar. Ga maar gewoon uit elkaar. Opstandjes, rellen, volksoplopen, het zoiets. Volksoplopen. Dat, zo heet dat toch? Dit moet je verspreiden. Dus als jullie naar die kant gaan en jullie die kant enzovoorts. Zo was dat in Babel, in Genesis 10 en 11. En waar het omgekeerde plaatsvindt, waar men op elkaar aanklit. Daar kan het met nog zulke goede bedoelingen zijn, die had Nimrod ook hoor, en zijn tijdgenoten. We kunnen nog zulke goede bedoelingen zijn, maar het is vragen om moeilijkheden. Want waar dat ontstaat, daar zit de duivel in het midden. En in het midden staat de troon, dat weet u toch nog, hè? Dat is wat er gebeurt. Het punt is, dat inderdaad in onze dagen, nou ja, die ontwikkeling weer aan de gang is natuurlijk. Nu op een totaal andere manier overigens dan in het verleden. Maar het zal wel hetzelfde resultaat hebben als in het verleden. En beter, namelijk de verzameling van de volkeren enzovoort. Het brengen van vrede over heel de aarde en wat het maar wezen mag enzovoort. Maar dat is wat de duivel doet. Het liefst zou willen. Maar dacht u wat? Hij als de God deze eeuw en als de overste deze wereld. Hij heeft er heus belang bij dat vrede heerst over de hele wereld. Dat er rust is. Want waar de vrede en rust is en waar de oorlog uitgebannen is enzovoorts. Daar zal niemand nog naar God vragen. Die heeft men immers niet nodig. En als hij degene is die vrede gebracht heeft, is hij immers de God der mensen. Moeilijker is het niet hoor. Nou, dat is wat in onze dagen en vooral in de nabije toekomst zal gebeuren. Maar dat is wat nou juist niet zal gebeuren in de 1000 jaren. Daarom zeg ik, het zal blijken dat de mens een zondaar is. En het zal blijken inderdaad volstrekt op het individuele niveau. Want in die dagen zal de duivel niet tekeer kunnen gaan om de mensen meervoud, en blok en zelfs volkeren te verleiden. En dan leef je ineens in een heel andere wereld hoor. Dat begrijpt u toch hopelijk. Ik moet er meteen bij zeggen. En ik zeg dat nou maar zo zonder al te veel te documenteren. Ik moet er meteen bij zeggen dat wat in Genesis 10 en 11 beschreven wordt. Namelijk de spraakverwarring en de verdeling van de mensheid in volkeren. Met hun eigen landen en hun eigen taal en dat soort dingen meer. Dat dat opnieuw zal plaatsvinden. Niet op dezelfde manier denk ik. Maar dat die verdeling van die volkeren over de aarde wel degelijk opnieuw zal plaatsvinden. Straks in de 1000 jaren. Of bij de aanvang van de 1000 jaren. Want vergis u niet. Wij zijn bekend met de gedachte dat God Israël zal terugverzamelen naar het beloofde land. Het aan hun beloofde land. Maar waar Israël nou eenmaal voorbeeld is voor al Gods handelen, betekent het dus net zo goed dat al die andere volkeren net zo goed terug zullen verzameld worden naar het land. Hun land. Wordt toch interessant, want vele volkeren weten echt niet waar ze vandaan komen. Maar toch zal dat gebeuren. Ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht, maar als die 1000 jaren beginnen, zijn alle grote problemen van de wereld van vandaag opgelost. Nou, het grootste probleem is dat Satan de mensen en de volkeren verleidt, natuurlijk. Maar dat kan hij dan niet meer. Het andere probleem is dat van overbevolking. Maar van de overbevolking is maar een overblijfsel over. Een minderheid. Doe zo'n schatting, maakt je niks uit, want als het in de miljarden loopt, dan weet je het toch niet meer. Maar goed, daar kun je toch niks meer voorstellen. Maar dat is wel wat gaat gebeuren. Een ander probleem is dat van, eens even kijken, wat zal ik vandaag eens zeggen. Nou, laat ik me netjes zeggen, het vluchtelingenprobleem. Want we doen net of allochtonen per definitie vluchtelingen zijn. Dat hoeft niet, maar nog goed. Hè? Maar ik bedoel gewoon, het probleem is dat verschillende culturen door elkaar lopen. waarvan iemand ooit zei, maar dat heb ik u wel eens verteld, die noemde dat een multiculturele samenleving. Nou, dat is nou wat je noemt een gatspe. Ik bedoel, een multiculturele samenleving, dat is geen samenleving. Eén cultuur is één samenleving en multicultureel is meerdere samenlevingen. Er is geen samenleving, dat is verdeeldheid namelijk. Je kunt het wel anders noemen uit politieke overwegingen en voor reclamedoeleinden enzovoort en om stemmen te winnen, maar dat is natuurlijk onzin. Maar een van de grote problemen die de wereld kent, niet alleen wij in Nederland, maar een van de grote problemen die de wereld kent, is inderdaad dat mensen met een totaal verschillende aard inderdaad op een of andere wijze samen moeten leven in dezelfde straat, in hetzelfde dorp en in dezelfde school en wat er maar wezen mag. Dat werkt namelijk niet. Je kunt dus zeggen, alle mensen zijn gelijk. Nou, dat weet u en ik weten dat dat niet zo is. Ben u getrouwd, of niet? Nou, alle mensen zijn niet gelijk. Dat in elk geval niet. Dat lijkt me toch duidelijk. En in het algemeen, sommige mensen komen ons sympathiek over. Dat komt omdat ze op ons lijken. Dan vinden we ze sympathiek. Toch of niet? En anderen zijn we onsympathiek omdat ze in onze plaats willen gaan staan ook nog. Juist omdat ze op ons lijken. Maar goed, het verschil bestaat nou eenmaal. Nou, dat levert een probleem op. Dat kan niet samen, dat is ook bedreigend. Nou, dat probleem zal opgelost worden. God zelf zal de volkeren terugbrengen naar het land waarin ze oorspronkelijk thuis horen, waarvan boek gehouden is en wat in principe al vastgelegd is in Genesis 10. Meteen bij de verdeling van de mensheid in volken. Het zal gehandhaafd worden. En wat in Genesis 10 staat, is in feite de blauwdruk voor het duizendjarig rijk, om de term dan maar weer te gebruiken. Aarde voor de mensheid verdeeld in die volkeren in hun eigen land en zelfs met hun eigen taal. Het verschil is er nou eenmaal. Verschil niet alleen in aard, maar ook in verschil in functie. Verschil in belangen. Zo is het nou eenmaal. Je kunt dat wel ontkennen uit idealistische overwegingen. Weet je waarom die dingen ontkend worden? Om alle mensen van de hele wereld met hun gezicht dezelfde kant op te krijgen. En daarom worden die dingen ontkend, terwijl u en ik gewoon weten dat het onzin is. Mensen zijn verschillend, volkeren zijn verschillend, hebben hun eigen aard enzovoorts, hebben hun eigen wijze van leven enzovoorts, hebben hun eigen lijflucht. Mag je niet vertellen, maar er staat gewoon in mijn encyclopedie, maar die is al wat ouder. Ja, het is een Duitse, dus daar zal het wel aan liggen dan. Dan zal het dat wel weer. Nou, laat me zitten. Meijer heet die. Dan soms denk ik, zal het dan toch een Joodse wezen, maar... Nou ja, daar gaat het nou niet over. Maar kijk, dit soort zaken, die worden gewoon opgelost. En het is ook de enige oplossing die er is. De wereld zal nog raar staan te kijken dat toch apartheid de regel is in de duizend jaren. Ja, de volkeren apart, ja. Dat is niks bijzonders, hè? Dat is het beste voor iedereen. Valt heel goed mee te leven, enzovoorts. Dan blijft er tenminste rust in de tent. En de partijen die elkaar niet verdragen, die zouden uit elkaar gehaald moeten worden. Zo eenvoudig is dat. Ieder achter zijn eigen landpalen. Kan er dan niet gereisd worden? Ja, dat wel. Maar dat is wat anders dan zich vrijelijk vestigen waar ook ter wereld. Zie je, zijn de wetten van het koninkrijk. Die bestaan vandaag helaas niet. Mede omdat de mens... deze dingen niet wil en mede omdat hij zich niet onderwerpt aan God en zijn woord. Dat is de gedachtegang. Maar in de toekomst zullen deze dingen ongetwijfeld gerealiseerd worden. Er is nog iets anders wat ik in dit verband nog moet aanhalen. Dat is namelijk dat inderdaad zoals zoals Jesaja 24 al zei, zal na verloop van tijd die hoge uit de hoogte, zal ik maar zeggen, die zal weer losgelaten worden. En die koningen der aarde ook, zodat ik denk dat het er misschien twee zijn, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, Satan zal losgelaten worden, zegt Openbaring 20 ook, na de duizend jaren. En dan denk ik altijd, en wie schetst onze verbazing? Maar we hoeven nergens verbaasd over te staan. Wie schetst onze verbazing? Vers 7 van Openbaring 20. Wanneer de duizend jaren zullen geëindigd zijn, zal de Satanas uit zijn gevangenis ontbonden worden. Hij wordt na vele dagen dus weer bezocht, heet zoiets. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, noord, oost, zuid, west, van over de hele wereld dus. Gog en Magog worden specifiek bij vermeld. En dat is omdat daarmee dan verwezen wordt naar een ander schriftgedeelte waarin dezezelfde gebeurtenissen beschreven worden. Eerlijk gezegd, ik weet er ook eigenlijk maar één ander. Ik heb er ook niet meer. Misschien dat ik er overheen gelezen heb. Maar dat is Ezechiël 38, niet te verwarren met 39. U weet wel, dat zijn die twee hoofdstukken over den Gog en den Magog. Die twee hoofdstukken die dikwijls als één geheel gezien worden, maar die in werkelijkheid spreken over twee verschillende gebeurtenissen. Die van hoofdstuk 38 namelijk, opstand van Gog en Magog en hun bondgenoten. Na de 1000 jaren, zoals dus beschreven hier in Openbaring 20 vers 8, nou ik moet zeggen, zoals Openbaring 20 vers 8 verwijst, want dat is wat er gebeurt. Aan de andere kant hebben we ook Ezechiël 39, eveneens over Gog en Magog en hun opstand. Maar dat is wat plaats zal vinden in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Dus dat is een heel andere gelegenheid. Let er goed op dat u die twee dingen inderdaad duidelijk uit elkaar houdt, want anders krijgen we weer de oeverloze discussies over waarover gaat Ezechiël 38 en 39. Dat is niet te beantwoorden namelijk, omdat het twee verschillende zaken zijn die beschreven worden. Wel Gog en Magog, wel opstand enzovoorts tegen God, tegen Christus. Maar hoofdstuk 39 over de gebeurtenissen in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En hoofdstuk 38 over de gebeurtenissen na de 1000 jaren. Nou goed. Meer zeg ik er dan niet van, want daar hebben we al eens een dag aan besteed, maar dat is 10 jaar geleden. Ongeveer. Goed. Maar hij zal uitgaan om de volken te verleiden die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen tot de krijg welker getal is als het zand der zee. En ze zijn opgekomen op de breedte der aarde en omringden de legerplaats der heiligen, de geliefde stad, dat is dus gewoon Jeruzalem. En er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. Maar het zijn twee gelegenheden dus waarbij deze volkeren genoemd worden, die dan de wereldbevolking min of meer leiden in de strijd tegen Jeruzalem. En de eerste is die van binnenkort, hè? Nou goed. Nee, begin volgende eeuw dus, maar dat is binnenkort, ja. Ja. Maar de andere is die van na de 1000 jaren. En het opvallende dan is dat inderdaad, hoewel er 1000 jaar lang een cultuur geweest is van vrede, een cultuur waarin de oorlog niet meer geleerd werd, een cultuur waarin helemaal geen wapens bestond eigenlijk, en waarin de wapens, want het begint met het wapens omgesmeed worden tot, weet je die dingen, ploegscharen en nog zo wat. Sikkels, weet je veel. Maar laten we zeggen tot landbouwgereedschap, lijkt me ook wel aardig. Want zo begint het. 1000-jarige cultuur van de heerschappij van Christus. Een cultuur van vrede, zon en economie zonder wapenindustrie. Ga daar eens aan staan, jongens. Zakenluiden dan. Een economie zonder wapenindustrie. Dat krijg je in onze dagen niet eens van de grond. Als de wapenindustrie ineens zou opgeheven worden, stort meteen de hele wereldeconomie in elkaar. Zo zonder meer. Zeg waar hoor. Als je me nou voorbij staat aan te kijken. Maar dat is echt waar. Bekijk de reisbegroting maar eens eventjes de cijfertjes en de statistieken over onze economie en die van heel de wereld. Is nou eenmaal zo, de belangrijkste industrie is de wapenindustrie. Zo zit het nou eenmaal. Maar dat is dan 1000 jaar al niet meer. Dat is net zo lang als van hier terug tot Godfried van Bouillon. Hè? Of zoiets. De uitvinder van de ettensoepzuster. Ja, nou goed. Laat me zitten. Maar moet je voorstellen, 1000 jaar. En dan wordt zo'n jongen losgelaten. Nou ja, zo'n jongen. Maar ja, ik kan er niet deftiger over spreken. Hè? Ik heb er geen respect voor. Maar dan wordt de duivel losgelaten en binnen een ommezien, kennelijk binnen een generatie, ik zou niet weten hoe het anders kan namelijk, maar kennelijk binnen een generatie, hoe lang het ook wezen mogen, krijgt hij de hele wereld achter zich aan en wordt een meerderheid, ik lees tenminste dat het een meerderheid is, en anders zeg ik, een groot deel en een belangrijk deel van de mensheid wordt inderdaad met het gezicht weer dezelfde kant opgezet, namelijk in een strijd tegen Jeruzalem. Hoezo duizendjarig vrederijk? Je moet je er niet al te veel bij voorstellen, natuurlijk. Want die mensen die in die duizend jaren leven, zijn mensen zoals u en ik. Maar ze hebben toch eeuwig leven? Ja, dat zeg ik toch, mensen zoals u en ik. Zondaren en door genade zalig, maar niettemin zondaren. En als je even niet oppast, zal het u gedacht zijn wat er dan toch nog uit een hart voortkomt. Dat in elk geval. En na duizend jaar zo'n gerichte maatschappij blijkt de mens zo zonder meer nog steeds te verleiden te zijn. Als je maar op de juiste wijze geïnspireerd wordt door een evil spirit. Zie. Maar dat kan alleen omdat de zonde nog steeds in de mens is. En dat is het definitieve bewijs van de zondigheid, wel degelijk niet slechts van de mens, maar van heel deze oude zienlijke wereld. Dat is tenminste wat de schrift daarvan zegt. Verder, er zijn nog wat fabels in omloop over de duizend jaren, maar we zullen het er straks verder over hebben. Het idee is natuurlijk dat weliswaar de duizend jaren beginnen met slechts wedergeboren mensen, want niet wedergeboren mensen worden inderdaad van de aarde weggenomen, dan wel van de akker, of hoe dat maar heten mag, in Matthäus 24 of 25 bijvoorbeeld. Maar neem niet weg dat mensen nog gewoon zijn zoals u en ik. Het eigenaardig is, wij planten ons voort. Begrijp u? En dat doen die mensen zoals u en ik in de duizend jaren ook. Dat wil zeggen, ze gaan als gelovigen de duizend jaren binnen, zal ik maar zeggen. Maar er wordt wel degelijk getrouwd enzovoorts. Men leeft nog gewoon in een lichaam als het onze. En men krijgt kinderen. Dat wil zeggen, die worden geboren. Maar of ze ook wedergeboren zullen worden, ja, je houdt je hart vast natuurlijk. Dat doen wij als ouders toch ook. Dat weet je niet van tevoren. Daar is geen garantie op. En dan zult u zeggen, ja, maar dat is een christelijke cultuur. En zo zeg je, ja, goed, onze kinderen zijn toch ook geboren in een christelijke cultuur, of niet? Gaf zoveel zekerheid nou ook weer niet. En bovendien, als die cultuur al weet ik hoeveel honderden jaren oud is, is nog maar zeer de vraag of we dat überhaupt aanspreken. Of ze ook niet vernieuwingsdrang zullen hebben. Weet u wel? Want ja, dat went ook hoor, de troon van David in Jeruzalem. Begrijp u? Met andere woorden, zullen wel degelijk ongelovigen ook zijn in de duizend jaren. Zij gaan er weliswaar niet in, maar ze worden erin geboren. Zie? Met andere woorden, problemen genoeg. Ondanks dat Satan gebonden zal zijn, zal er heel wat te regelen zijn in de duizend jaren, net zo goed als er nu dikwijls ook heel wat te regelen is onder gelovigen. Want die spanningen onder ons zijn het toch ook, of niet? Nou, die zijn het dan dus ook. En dat betekent dat er ook inderdaad wet zal uitgevaardigd worden. Van Jeruzalem zal de wet uitgaan. Wanneer? Ja, dan. En dat er recht gesproken zal worden, enzovoorts. Dat er rechtszaken beslist worden en dat soort zaken. Dat gebeurt allemaal. De politie zal er dus ook wel wezen, vrees ik. Ja, hoe die hun werk doen, weet ik dan niet. Maar ja, dat weet ik nu ook niet, dus. Zeg ik iets verkeerd? Ik dacht eerst dat ze niks deden, maar ik heb laatst gelezen dat ze actie gaan voeren. Dus dan komt alles toch nog goed. Nou, dat maar even tezijde. Maar ik bedoel maar, u moet zich gewoon een samenleving voorstellen als de onze, maar dan alleen van wedergeboren mensen. En met het ideaal van de RPF, christelijke wetten. Nou, dat is niet het ideaal, maar goed. Hè? Christelijke nieuwtestamentische wetten, in elk geval. Maar hoe dan ook, een wereld bevolkt door mensen zoals u en ik. Dat ze niet sterven, of zelfs de hele 1000 jaar overleven. Sommigen althans. Ja, dat is een Bijbels gegeven. Maar dat verandert niks aan dat het fundamenteel net zulke zondaren zijn als u en ik, die uit genade zijn zalig geworden en waarvan het dan vervolgens nog maar de vraag is of ze dat leven wat ze door wedergeboorte hebben ontvangen ook daadwerkelijk leven. En of ze ook wel bereid te zijn te leven tot eer van God. Of ze wel bereid zijn hun hart open te stellen voor de Heilige Geest, voor het werk Gods en voor het woord Gods in hen enzovoort. Dat is nog maar zeer de vraag. En dat zal dan blijken, dat is de bedoeling inderdaad. In een christelijke samenleving, christelijke maatschappij, waarin de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk wateren de bodem van de zee bedekken, met dank aan de oudtestamentische profeten, maar er blijkt dat de mens gewoon is, wat hij altijd al was, een zondaar. En als er geen genade van Gods wegen is, dan komt er inderdaad van hem niks terecht. Maar goed, meer daarover na onze korte onderbreking.